We gaan dus met andere woorden praten over dat jeugdontmoetingscentrum, de Ridikiel. Dat deden wij precies een jaar terug ook al in dit programma. Maar vandaag hebben wij die mensen uitgenodigd omdat ze vanmiddag een niet alledaagse activiteit spreiden. En ook eens om te horen hoe het ondertussen geëvolueerd is met dat jeugdontmoetingscentrum in Maldegem. Daartoe hebben wij een drietal gasten in onze studio. Carlo, Claude en Kurt zijn dat. En met hen gaan we praten niet alleen over vanmiddag, maar dus ook in het algemeen over dat jeugdontmoetingscentrum. Ja, zeg eens, heren, hoe gaat het met de Ridikiel? We horen daar eigenlijk toch wel regelmatig iets van. Jullie komen regelmatig naar buiten met activiteiten.
Ja, we zijn nu anderhalf jaar bezig. En nu komen we echt uit met grote activiteiten, Maldemse activiteiten. Het begint beter en beter te gaan. En we willen vooral naar buiten komen. Meer naar de jeugd alleen, maar ook naar heel Maldem, de ouders van onze leden. Nu met onze activiteit vanmiddag. Ook grotere activiteiten in de Helden. We gaan ons buiten ons jeugdhuis nu. Niet enkel in de zaal, maar ook verder.
Nu, als jullie zeggen jeugd, wat verstaan jullie daaronder? Wij zijn 35. Zijn wij ook nog jeugd of zoeken jullie toch meer laten we zeggen, naar de mid-twintigers of misschien nog jonger?
Ik denk het wel. Onze belangrijkste doelgroep is zo'n beetje de 14 tot 22ers, denk ik. Hè? Pak 25. Nu, frequent gebeurt het dat er daar ook, wat jullie dan ouderen noemen, maar wij durven dat niet in de mond nemen, dat er daar af en toe een 35er of een 40er eens langskomt. Hè? En dat gebeurt zelfs frequent de laatste tijd.
Ook. Die komt dan daar niet als een hond in het kegelspel?
Nee, zeker niet. Zeker niet. Zeker niet. Dat gaat daar vlot, dat verloopt super. Nu, maar hoofdzakelijk zijn het dus wel heel jonge mensen, niet? 15, 16 jaar zo, tot een uur of 10. En dan een beetje d'anciens die nog wat blijven hangen. Niet?
En aan de mensen die daar zo'n beetje de leiding en de coördinatie van verzorgen, zijn dat mensen die geleidelijk aan ook uit het echte jeugdwerk aan het groeien zijn? Want ik kan me voorstellen dat dat altijd het probleem is, men wordt zelf ook een stukje ouder. Hoe gaat dat?
Ja, vorig jaar zijn we hier geweest met een aantal mensen. Ondertussen zijn we met een aantal nieuwe mensen hier gekomen. Ik denk dat dat ook een beetje onze evolutie is.
Dus ook jullie hebben voor verjonging kunnen zorgen om de fakkel door te geven geleidelijk aan.
We zijn begonnen met een kerngroep uit de jeugdraad. En dat waren toch allemaal mensen van gemiddelde leeftijd, pak 23, 24 jaar. Ondertussen, dat was ook ons vooropgesteld doel. Hé. Dat was langzaam gingen terugtrekken daaruit. En de jongeren het laten doen. En ik denk, zoals je ziet, dat we in die richting evolueren. Onze startgroep is geëvolueerd tot een ruime kerngroep met meer jonge mensen erin. En die iets ouderen zijn er een beetje uit.
Jullie werken nu, zoals je zegt, anderhalf jaar. Hoe is het geëvolueerd? Als je terugblikt op het prille begin, de Ridikiel, het was nieuw, het begrip zelf moest nog ingevoerd worden. Men had nog de herinnering aan het oude jeugdhuis met waarschijnlijk nogal wat nostalgische bedenkingen daarbij. Er is al een tijdje vrijwel niets geweest en dan die Ridikiel. Voor de niet georganiseerde jeugd eigenlijk een moeilijk begrip. Hoe is dat gegaan dan die eerste maanden? Jullie hebben daar dan toch reclame voor gevoerd?
Ja, de eerste maanden zijn natuurlijk wat moeilijker. We zaten met een grote groep en coördinatie was misschien nog niet zo vlot. Maar dat gaat beter en beter. We zijn dan gekomen tot kleinere kerngroepjes per project, omdat dat een betere organisatie is. En meer naar buiten komen.
En hebben jullie dan ook al van in het begin de doelgroepen, de jongeren uit de Maldegem, hebben jullie die kunnen bereiken? Zijn die afgekomen of zie je daar ook een positieve trend in naar het aantal toe?
We moeten zeggen, in het begin, de Ridikiel was een nieuwtje, hadden we heel veel leden. Ook leden die niet echt op cafébezoek kwamen of niet deelnemen aan onze activiteiten. En nu ons ledenbestand is enkel degene die afkomen, meedoen. En we hebben nu een 120-tal leden, wat toch deftig is voor een Maldemse jeugd is, denk ik.
Nu de term jeugdhuis is hier al gevallen. Nu dat jeugdhuis toen in Maldegem had eigenlijk, denk ik, terecht of onterecht een vaak negatieve bijklank. Men dacht vooral, denk ik, oudere mensen dan dachten vooral dat daar een beetje de alternatieve jeugd naartoe ging. En dat hun zoon of dochter daar best niet in terecht kwam. Is dat iets wat jullie ook nu nog gewaar worden? Of is dat vooroordeel eigenlijk al voor een stuk weggenomen hier in Maldegem?
Ik denk het wel. Ik denk dat we heel speciaal een ander naam, jeugdontmoetingscentrum, gekozen hebben om een beetje ons af te stellen van het vroegere jeugd. Nu, de laatste jaren verliep het daar allemaal niet zo vlot en niet zo rooskleurig. Er gebeurden daar ook een aantal dingen waarvan wij ons wilden distancieren. En ik denk dat we daarin geslaagd zijn. Ik denk dat het duidelijk is voor de Maldegemse inwoners welke elan wij willen hebben en onderhouden. Vermoed ik. Wel, zo ervaar ik het toch. Mm-hmm. In vergelijking met vroeger dan.
Mm-hmm. Nu, mensen die dat allemaal niet van zo nabij volgen, die zouden kunnen denken, ja, de Ridicule, dat is eigenlijk niet meer dan een ruimte, bijna een caféruimte waar jongeren terecht kunnen. De gemeente heeft daar een mooi lokaal voor gemaakt met flitsende spotjes en zo. Als ze dat dan al weten, want dan moeten ze eigenlijk eerst een kijkje komen nemen. Maar de Ridicule is dus eigenlijk veel meer. En als wij jullie blaadje klap uit de zak lezen, dan merken wij dat er toch wel meer is dan gezellig met jongeren rond de toog gaan. Misschien moet je dat eens verduidelijken wat jullie meer te bieden hebben dan, laten we zeggen, een openbare caféruimte voor jongeren. Het is meer dan dat, hè?
Nou, we trachten dus verschillende activiteiten te doen, verschillende alles wat de jeugd interesseert in feite te proberen organiseren. Zo optredens zijn natuurlijk heel belangrijk, maar ook opvoedende, zoals die gespreksavond over seks, dan gezelschapsspellenavond. Het is een jeugdontmoetingscentrum, dus het doel is dat de jeugd elkaar ontmoet en dat ze er natuurlijk ook iets aan overhouden.
Is het dan voor jullie als organisatoren makkelijk of minder gemakkelijk om zo ergens toch de scheidingslijn te kunnen trekken tussen ontspanning en vormende zaken organiseren? Ik denk dat jullie ook niet het imago van een vormingsinstituut willen aannemen. Hè. Moet dat eens leuk blijven, het moet ontspannend blijven, maar toch moet je daar toch nog een extra dimensie aan toevoegen. Zonder dat het al te stroef en al te stijf wordt. Niet te belerend, denk ik.
Het is in het begin een beetje de fout geweest. In het begin hadden we dus wel een werkgroep vorming. En dat was dan ook de werkgroep vorming. En daar werd gevormd. Nu loopt dat allemaal een beetje in elkaar. En proberen we al die componenten in één activiteit te stoppen. Ik denk aan vanmiddag. Daar zit een belangrijk stuk emancipatorisch werk in. Daar zit ook een ontspannend facet in. En ook een muzikaal facet. En ik denk dat daar naartoe is dat we willen groeien. Hè. Maar niet zo het stroef afgebakende, nu gaan we ons leden vormen. Mm-hmm. Ik denk dat dat ook een beetje voorbij is.
Misschien moeten wij straks nog eens kijken naar jullie activiteiten om nog een beter beeld te krijgen van hetgeen jullie de jongeren bieden. Een laatste vraag voorlopig. Hebben jullie enig idee hoeveel jongeren van Maldegem of misschien ook daarbuiten dat jullie met jullie activiteiten bereiken? Hangt dat af ook van de activiteit, veronderstel ik? Of zeg je, ja, we hebben toch eigenlijk een bepaalde equipe van mensen die we daar wekelijks over de vloer krijgen?
Ja, er is wel een harde kern, denk ik, van zo'n man of 50. En dan als je een grote activiteit doet, ja, dan komt iedereen er naartoe. En sprekers is natuurlijk iets minder, maar dat is overal.
Je sprak daarnet over 120 leden, maar ik veronderstel dat er ook wel eens mensen die geen lid zijn naar een activiteit komen. Eenmalig of maar een paar keer op een jaar kan dat ook en gebeurt dat frequent?
Ja, dat is volledig vrijblijvend. Iedereen mag komen.
Dus het is geen privéclub
waar nee,
lid elkaar moet voorleggen?
In principe moet gelid zijn voor een café bent komen, maar dat principe naar Wamels Bot nog in feite.
Goed, ik denk dat we terug toe zijn aan een beetje muziek die jullie trouwens zelf hebben gekozen. Heb je nog enig idee wat er nu zou kunnen komen?
Ik denk de Pink Flowers met Beautiful Morning.
Ja, dat ziet er inderdaad in die richting uit. We gaan eens luisteren. Ja, Beautiful Morning inderdaad. Vandaar dat u het ons ook niet kwalijk neemt als we ook even ons venster hebben opengezet. En als u dan misschien wat achtergrondgeluid ook binnenkrijgt. Maar dat hoort u eenmaal bij een live programma. We praten vandaag overigens, als je pas zou afstemmen, in satelliet over het jeugdontmoetingscentrum De Ridikiel. En daartoe hebben wij drie mensen, Carlo, Claude en Kurt. We hebben al gehoord in een eerste gespreksronde hoe dat jeugdontmoetingscentrum De Ridikiel is geëvolueerd in anderhalf jaar tijd. Misschien om dat nog extra te onderlijnen, nog eens een paar van jullie activiteiten belichten, om dan te komen tot eigenlijk de activiteit van vanmiddag.
Ja, dat is natuurlijk de eerste activiteit. De volgende week is het natuurlijk carnaval. Wij doen mee aan de kroegentocht, georganiseerd door de nieuwe carnavalvereniging Duitnum Buiten, zoals we zeggen.
Ja.
Dus ook zondagavond zijn wij natuurlijk open na de stoet. Dan vrijdag 18 februari, dus zoals gezegd, seks in het jaar 2000. Een informatieavond. Dan zaterdag 26 februari komt Piet Notenbaard. Die organiseert een gezelschapsspellenavond. Die is dus gepassioneerd door gezelschapsspelen en heeft er zo'n 600 dozen, waarvan hij er 200 zal selecteren om mee te brengen naar de Ridikiel.
Wanneer is dat, zeg je?
Dat is zaterdag 26 februari.
Dat er hier staat 19 februari.
Ja, dat is veranderd van dat.
Ja.
En terugblikkend dan op dat anderhalf jaar, vertel eens wat jullie zelf is bijgebleven aan merkwaardige initiatieven, avonden waarvan je zegt, kijk, dat was nu echt de moeite waard, daar heb ik zeer veel aan gehad. Of daar waren de bezoekers razend enthousiast over. Er moeten toch wel een paar uitschieters zijn.
Wat mij het meest is bijgebleven was de liftersdag op een regenachtige zondagnamiddag, waar we met drie man naar de Gentse feesten zijn gelift. Dat is absoluut voor mij het hoogtepunt.
En ook met drie man hopelijk teruggekeerd.
Toch wel, ja.
Er is ook,
en kletsnat.
Er is ook een avond geweest met German Brusselmans. Hoe is dat meegevallen?
Dat is heel goed meegevallen. We hadden daar iets van 200 man in zaal van Mullum, dus dat is afgeladen vol. En we gaan dat trachten te verbeteren door op vrijdag 8 april Walter Balen te vragen. Dat is een jong humorist die een solo theaterstuk brengt. Dat heel goed is. Hij is nog weinig bekend en hopelijk na 8 april heel bekend in Malta.
Goed, en van namiddag, jullie noemen dat een open ouder namiddag. Dat zegt eigenlijk al iets over die activiteit. Het is niet alleen de bedoeling, denk ik nu, om de jeugd kennis te laten maken met de Ridikiel, maar vooral ook, denk ik, om de ouders eens over die drempel te krijgen.
Ja, als we ouders zien, zou het nogal eens willen lukken dat het zo kort na 1 uur is, of tegen 1:30, om dan de kleine te komen afhalen die al een half uur te laat thuis is. En in die zin willen we dat ik hier die mensen ook de gelegenheid geven om een keer zonder drempelvrees in de namiddag eens langs te komen. We hebben dus ook een gans programma gezien, voorzien, naar jong en oud toe. Dus ik wil ook wel duidelijk zijn dat ook de jongeren uitgenodigd zijn, natuurlijk.
Zou anders misschien een beetje saai worden.
Oh, dat weet ik niet. we zijn geen seniorenclub.
Ja, tal van activiteiten, zeg je. Dat vraagt toch wel enige verduidelijking, enige verklaring?
Ja, dus wat is het opzet? Claude kan daar misschien nog iets meer over vertellen straks, namelijk dat er op een bepaald moment binnen onze wandelgangen een idee gerezen is van een kindje te adopteren via Plan International, Foster Parents. Dat was het idee en we konden dat wel financieren met onze kas, maar we wilden iets meer doen dan dat. Dat promoten, maar we wisten niet goed wat en hoe. En dan met die open ouderdag daarbij, ook een goed idee, moesten we dat nu een keer bundelen, want het zijn die ouderen die iets meer geld hebben enzovoort. We zijn vertrouwen. Dat is er uiteindelijk van gekomen. We hebben een actiedag samengesteld, waarbij dat we een aantal, wat men prominent kan noemen, sommigen meer prominent, anderen minder prominent, gasten uitgenodigd hebben, die iets ergens een link hebben met Malden en die een persoonlijk voorwerp of attribuut van henzelf ter beschikking stellen om dan per robot verkocht te worden aan de mensen in de zaal. Nu, wie hebben wij onder meer van gasten? Dat was Frans Tortelboom, een fietsmaker en ja, bekend muzikant hier in de streek. Hè. Emmy van Oetinchem, Emily is haar artiestennaam, zij is zangeres. Maarten Standaard, dat is een bassist van Simon & Garfield, een groepje uit de streek hier. Remy de Jager komt als schepen van jeugd. Jacques Willems, de rector van de RUG, zal hoogstwaarschijnlijk komen.
En wat staan zij af? Wat bieden zij te koop aan? Ik denk dat de mensen wel interesseert.
De interessantste zijn misschien... Frans heeft hem een avond bezig gehouden met speelgoed samen te stellen door wegwerpmateriaal te gebruiken. Zo heeft hij een klein banjootje... wat was er dan nog? Een tol en zo van die toestanden zelf gemaakt vanuit het idee. Je zegt ja, foster parents, de kindjes in de derde wereld, hey, daar hebben ze misschien nog dat niet. Dus laten we nu een keer in onze overvloed van speelgoed een keer terug de eenvoudige tour op hen en tonen dat we ook nog dingen kunnen met dingen die we anders wegsmijgen. Remy de Jager heeft een reeks van attribuutjes, een van zijn dassen, een aantal muntstukken van een of ander minister, ik weet het niet juist niet. Jacques Willems is een goede vriend van Dirk Vriemhout, naar hij zegt. En hij heeft een foto van hemzelf met Dirk gegeven. Sandra van Hoeken komt ook langs als jeugdambtenaar. Zij heeft een heel klein mini-t-shirtje van de Ridicule. Ideaal voor zwangere vrouwen. Pascal de Dekker heeft een ruffelpakket. Kurt Klaes, die is hier zelfs, die heeft medewerker van JOC de Ridicule. En hij heeft 4 uur, mankracht van 4 uur. Ik had daar misschien zelf wat meer uitleg over
gegeven. Met 4 personen, namelijk het Ridicule Klusjes team, willen we graag, ten voordeel van foster parents, ergens werken. Als we in een malde hebben, ik wil een tuin uitschilderen of dergelijke dingen. Dus met 4 man gaan we dat doen en de opbrengst gaat naar foster parents.
Wie hebben we dan nog? Tanja de Metsenaren, dat is de levensgezellin van Herman Brusselmans. Zij is afkomstig van Arnhem en heeft beloofd van langs te komen. En zij heeft een fles, een lege fles, whisky, maar wel een speciale fles. Herman zou gestopt zijn met drinken. En zijn laatste fles geeft hij gesigneerd aan ons om te verkopen. En verder hebben we ook Paul de Wispelaren, auteur die in onze streken woonde, op Moerhuizen, was ook zeer spontaan bereid om zijn engagement te tonen. Daarnaast hebben we ook een aantal muziekstukjes ertussen gelast. Ja, het zit vol, hè.
En dan moeten wij toch misschien nog eens de link leggen naar dat foster parents plan. Hoe gaat dat dan allemaal in zijn werk? Waarom juist de keuze daarop laten vallen? En hoe ga je dat dan echt aanpakken? Zal het dan zo zijn dat Ridicule eigenlijk kan weten, kijk, dat kindje in de derde wereld, dat wordt eigenlijk door ons, laten we zeggen, symbolisch geadopteerd en met foto en briefjes erbij?
Ja, we hebben dus gezorgd dat we al een foto en informatie hebben over ons kindje. Het is Francisco Cantuta uit Bolivia. Dus Latijns-Amerika, een jongetje van 11 jaar. En die maakt dus deel uit van het foster parents plan in de streek daar, in de Altiplano in Bolivia. En die mensen hebben dus grote behoefte aan gezondheidszorg. Ook het milieu zal daar verbeterd worden, want ze leven daar op 4000 meter en er is daar nogal wat vervuiling. Naar zijn bijwijs gemaakt hebben bij Plan International. Dan, zijn vader is een klein landbouwertje, dus ze gaan ook trachten om de landbouw daar te verbeteren, want hij verdient iets van $60 per maand, geloof ik. Dus het is de bedoeling dat wij 27 frank per dag geven, dat is iets van 10.000 frank in een jaar. Dat is een symbolisch bedrag natuurlijk. Ja. Onze namiddag is in feite ook symbolisch, als je het bekijkt. En het doel is dus dat we die jongen financieren totdat hij 18 is. En dat gedurende die tijd een aantal projecten uitgewerkt worden, zoals ik vernoemd heb. En dat als hij 18 jaar is, dat de plaatselijke bevolking daar die projecten zelf kan overnemen. Dus dat ze volledig zelfstandig werken, dus verbeterde landbouw. Dat ze elke dag vers water hebben en zo.
Mm-hmm. Nu, ja.
Ik denk dat we ook heel duidelijk gekozen hebben voor Foster Parents Plan, omdat we in feite willen vertrekken vanuit onze groep en daar één kindje uit die ganse derde wereld gaan adopteren, maar toch veel verder willen gaan dan dat en ruimer denken dan enkel dat kindje. Ik denk dat we ons daar heel duidelijk profileren als anti-racistisch en democratisch. Ik denk dat ook belangrijk is.
Nu, dat zijn natuurlijk allemaal grote woorden, democratisch, anti-racistisch. Zijn dat eigenlijk, je hoort daar ook tegenwoordig in de media uiteraard heel veel van, worden jullie gewaar als toch wel contacthebbende met heel wat Maldeghemse jongeren, dat die ideeën leven hier in Maldeghem, dat er daar heel wat jongeren mee bezig zijn ook?
Ja, ik denk dat als wij naar een betoging gaan, dat toch aanspreekt. Dus als wij naar een antiracistische betoging gaan, ik denk dat de meerderheid die naar de Ridikiel komt, dat die niet racistisch zijn. Mm-hmm. En dat we van die, zeg maar, echte racisten, dat we daar, heel last zou het niet hebben, zeg maar, dat die niet naar de Ridikiel komen, dat toch een publiek is die niet racistisch is.
En hebben jullie een idee? Jullie staan dan toch met beide voeten in het jeugdwerk, jongerenwerk. Ik weet niet of jullie ook een kijk hebben op mensen die dan niet direct naar de Ridikiel komen, maar gewoon een vraag uit interesse. Hoe zou het eigenlijk staan met die verrechtsing waar men toch zo vaak over spreekt bij de jongeren? Al dan niet degenen die naar jullie komen. Hebben jullie daar een idee van hoe bij de jeugd, hier in Maldeghem of in Gent of waar jullie ook vertoeven? Men zegt zoveel, hè? Hoe is jullie kijk erop als jongeren?
Ik denk dat er in ieder geval heel wat leeft bij jongeren rond dat thema. Vooral dan na de Zwarte Zondag is dat toch een topic geworden, denk ik, in de gespreksonderwerpen. Zo. Als we dan over politiek, over grote thema's, et cetera, gaan discussiëren bij een pot bier, valt het op dat thema steeds terugkomt. Nee? Ik denk dat mensen daar angst voor hebben. Ik denk dat mensen, jongeren, die jaren 30 kennen vanuit de boekjes en van horen zeggen zo'n beetje, maar dat ze zich toch niet heel goed kunnen inbeelden wat dat precies geweest is en dat dat een angst oproept, denk ik. Mm-hmm. Dat is zo'n beetje mijn context en de mensen waar ik dan bij vertoef.
Jullie vangen natuurlijk heel veel op wat er zich afspeelt voor en achter de toog of bij de activiteiten die jullie organiseren. Waarover hebben de jongeren het vandaag eigenlijk? Laat het dan een vertekend beeld zijn, de jongeren waar jullie mee in contact komen via de jeugdwerking hier in Maldeghem. Wat houdt hen bezig? Men zegt vaak die idealisten van de jaren 60, die flower power, dat is allemaal vergeten. Nu is het alleen nog de carrière die telt, de studie, slagen enzovoort. Gaat het daarover? Hebben zij nog denkbeelden? Kunnen zij nog filosoferen? Of houden zij het bij een gezelschapsspel? Jullie moeten daar toch ergens indrukken zo over hebben. Vertel daar eens iets over.
Ja, laat ons zeggen dat muziek veel leeft bij jongeren. Ontspanning, een keer zeveren, een keer onnozelen. Maar dat je toch altijd ook in die gesprekken serieuze thema's merkt. Bijvoorbeeld, ik herinner mij, 14 dagen geleden of zo kwam er iemand binnen met een petitie tegen de groene hoofdstructuur was het. Er waren daar pro's en contra's. En dat was een levendig debat op den duur. Snap je, dat maakt indruk en er wordt daar dan een uur over mm-hmm. gepraat en over gediscussieerd. Mm-hmm. Ik denk dat zeer zinvol is. Hè?
Dan nog iets anders daarbij aansluitend. Wij zitten hier elke maand ook met raadsleden en schepen en persmensen rond de tafel. En wij gaan er dan vanuit, of wij hopen dat mensen uit de gemeente misschien ook wel wat belangstelling aan de dag kunnen leggen voor gemeentelijke politiek bijvoorbeeld. Want wat politiek gebeurt, dat vertaalt zich toch naar ons dagelijks doen en laten. Zelfs in onze helpbeugel merken wij daar de effecten van. Praat men daar ook over? Zijn dat ook thema's, nu bijvoorbeeld de verkiezingen die eraan komen? Of staat dat ver van het bed van de jongeren van Maldeghem?
Ik denk dat de politiek een beetje boven het hoofd van de jeugd werkt momenteel. Maar we gaan daar iets trachten aan te doen door dus voor de gemeenteraadsverkiezingen een debat te organiseren met de plaatselijke politici om toch een beetje de aandacht erop te trekken. Want ik denk niet dat politiek, ook plaatselijk, dat dat echt leeft. Ik denk dat dat een beetje boven de hoofden leeft op dit moment.
En hoe gaan jullie dat aanpakken, als we dat nu al misschien mogen weten, dat politiek debat? Gaat het dan specifiek over jeugdzaken gaan, of...
Ik denk dat we het wel een beetje op de jeugd willen toespitsen. Dit is onze doelgroep en het is hun toekomst en hun Maldenhem. En ik denk dat dat, ja, maar het is een voorontwerp, dat thema zal zijn, jeugd in Maldenhem in de gemeentelijke context. Maar wat er precies moet nog allemaal uitgewerkt worden. We zijn een zeer objectieve moderator willen hebben. En die vacature staat open hier. En we zouden van iedere politieke fractie een vertegenwoordiger willen hebben. Om het eens over jeugd en toekomst te hebben. We willen dan ook oproepen aan alle jongeren om na dat gesprek, na dat debat, te gaan nadenken en te stemmen. Met eer, in eer en geweten.
Nu, een stap verder wellicht is nog het politiek engagement. Nu, wij volgen die gemeenteraad vrij goed op de voet. En ja, ik denk dat we toch mogen zeggen dat daar heel wat grijze eminenties rond die raadstafel zitten. En dat misschien ook daar heel wat vacatures ondertussen gaan openkomen. Reiken jullie ambities of jullie interesses zover dat je zegt, ja, misschien het eigen rangen ook kandidaten die het dan niet alleen achter de schermen kunnen waarmaken, maar dan ook eigenlijk daadwerkelijk kunnen zelf mee beheren en regisseren?
Ik hanteer zo'n beetje het principe dat ik vind dat iedereen duidelijke politieke stellingnamen moet innemen, en ik vind ook dat mensen zich moeten engageren daarin. Ik vind het te belangrijk om dat te laten verwaarlozen en onze belangen van de jongeren in het water te laten vallen, bij wijze van spreken. Dus ik, ja, wat mij betreft, ik engageer mij vanuit mijn ideologie en mijn filosofie, en ik denk dat ik daar goed mee doe. En ik denk dat het een zeer goede zaak zou zijn, moesten andere jongeren daar ook mee beginnen. Ik spreek niet over partijen en zo, over partijgrenzen heen. Ik vind het zeer belangrijk dat jongeren zich daarmee gaan bezighouden. Ja.
Dat is misschien ook ergens een reden waarom jeugdzaken soms eens over het hoofd gezien worden. Ik spreek niet over Maldenhem, maar laten we zeggen, in de politiek in het algemeen, zijn het vaak nogal, zoals Jan zegt, de grijzende heren en dames die het beleid voeren. Ja. En als men zelf ergens minder voeling mee heeft, dan weegt dat misschien ook minder door in de beleidsvorming toe. Iemand die nooit gaat zwemmen, zal zich niet warm maken voor het zwembad. Stel maar.
Ja, ze gaan dus trachten per gemeente te werken om de jeugd de subsidies voor de jeugdwerking te verdelen. Dus ik denk dat per gemeente dat men meer de vereniging zal aanspreken om dus tot een debat te komen tussen de beleidsmensen en de jeugd die het geld zeg maar nodig heeft.
Het doet me eigenlijk een beetje denken, Jan, aan het gesprek dat wij vorig jaar hadden met de Grijze Panthers. Of dit jaar, vorig jaar in 93. Ook dat is zo'n beetje, het zijn eigenlijk wat uitersten, hè. De jongeren, die vaak eens een beetje over het hoofd gezien worden naar echte initiatieven toe. En dan het andere uiterste, de senioren, die zeggen, kijk, wij vormen ook een groot deel van de samenleving. En door het verplicht op rust gaan en zo, worden wij dan ook weer ondervertegenwoordigd in de beleidsvorming. Misschien een rare vergelijking.
Ja, maar er zit natuurlijk iets in. Ik denk dat wij, ten overstaan van senioren, met alle respect, het voordeel hebben in politieke zaken dat we nog...
Dat je nog aankomt.
Ja, dat we nog aankomen en ja, we moeten nog x aantal keren ons bolletje gaan kruisen. Ik denk dat dat een voordeel is.
Goed, dat was even uitweiden eigenlijk over tal van zaken, van onderwerpen. Terug misschien even naar dat Foster Parents-plan. Nu, vanmiddag gaan jullie trachten daar zaad voor in het zakje te krijgen, maar je zei het al, jullie gaan dat adoptiekind jarenlang eigenlijk adopteren, dus dat betekent dat jullie daar ook jarenlang financiële middelen gaan moeten voorzien.
We hopen dus creatief genoeg te zijn om elk jaar een originele activiteit te ontwikkelen, maar het zal niet elk jaar een benefiet namiddag zijn met de openbare verkoping. Er zijn al een paar ideeën, maar die gaan we natuurlijk nog niet bekendmaken.
Ja, toeval wil dat we gisteren hadden afgesproken met elkaar. En op een bepaald moment komt er te sprake, ik heb al een idee voor volgend jaar. Ik ook. Dus wat dat betreft zitten we nu zeker nog 2 jaar safe.
Goed, ik denk dat we het stilaan hierbij kunnen afronden. Misschien nog even de zaken op een rijtje zetten. Heel concreet dan wat vanmiddag betreft. Vanaf wanneer gaan jullie de deuren opengooien?
De deuren gaan open van als wij daar binnen 5 minuten toe komen. Maar de echte activiteit start om 2 uur. Dus er is koffie en gebak, het wordt gezellig, hoop ik.
Dus voor de jeugd en de ouders.
Absoluut.
Absoluut.